onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 17, het vierde vers willen we gaan zingen. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijands macht en vreselijk woede, en hem beschermt in het grootst gevaar, wil mij uw bijstand niet onttrekken. Het vierde van Psalm 17. Gemeenschap met de kerk der eeuwen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met het apostolicum. In antwoord daarop zingen we van de 111e psalm vers 5. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. Daarna wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas hoofdstuk 22. Het 31ste tot en met het 46ste vers. Lucas 22, vers 31 tot en met 46 is de schriftlezing, na de geloofsbelijdenis en Psalm 111, vers 5.
En een ieder spreekt in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, een schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lucas 22, de verzen 31 tot en met 46. En de Heere zeide: Simon, Simon, zie, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterkt uw broeders. En hij zeide tot hem: Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar hij zeide: Ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben dat gij mij kent. En hij zeide tot hen: Als ik u uitzond zonder builen en malen en schoenen, heeft u ook aan iets ontbroken? En ze zeiden: Niets. Hij zeide dan tot hen: Maar nu, wie een buidel heeft, die nemen hem, desgelijks ook een malen, en die geen heeft, die verkopen zijn kleed en kopen een zwaard. Want ik zeg u, dat nog dit, het welk geschreven is, in mij moet volbracht worden, en namelijk, en hij is met de misdadigen gerekend, want ook die dingen die van mij geschreven zijn, hebben een einde. En zij zeiden: Heere, zie hier twee zwaarden. En hij zeide tot hen: Het is genoeg. En uitgaande vertrok hij, gelijk hij gewoon was, naar de Olijfberg, en hem volgden ook zijn discipelen. En als hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen: Bid dat gij niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af omtrent een steenworp, en knielde neder en bad, zeggende: Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En van hem werden gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. En in zware strijd zijnde, bad hij te ernstiger, en zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloed, die op de aarde afliepen. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen, en vond hen slapende van droefheid. En hij zeide tot hen, wat slaapt gij? Staat op en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Tot zover de schriftlezing.
We willen met de hulp van de Heere verder nadenken over hoofdstuk 5 van de Dordtse leerregels. En deze middag willen we stilstaan bij paragraaf 8. Paragraaf 8, waarin het opnieuw gaat over de bewaring van God. En waar de kerk dan het volgende beleidt. Hoofdstuk 5, paragraaf 8. Alzo verkrijgen zij dan dit, niet door hun verdiensten of krachten, maar uit de genadige barmhartigheid Gods, dat zij nog ganselijk van het geloof en de genade uitvallen, nog tot het einde toe in de val blijven of verloren gaan. Hetwelk zoveel hen aangaat, niet alleen lichtelijk zou kunnen geschieden, maar ook ongetwijfeld geschieden zou, doch ten aanzien van God kan het ganselijk niet geschieden, dewijl nog zijn raad veranderd, nog zijn belofte gebroken, nog de roeping naar zijn voornemen herroepen, nog de verdienste, voorbidding en bewaring van Christus krachteloos gemaakt, nog de verzegeling des Heilige Geestes verijdeld of vernietigd kan worden. Tot zover. Bidden we de Heeren om zijn onmisbare zegen. Heren, mogen we u deze middag vragen om alles wat wij niet verdiend hebben en toch nodig hebben. En als we het u vragen, dan willen we dat doen in de belijdenis dat u het precies weet. Wat wij nodig hebben. U kent ieders hart en u kent ieders gedachten en u kent ieders omstandigheden. Wij hebben geen rechten tegenover u, de heilige en rechtvaardige Heere. Want wij zijn onheilige en onrechtvaardige mensen in onszelf. Maar schenk ons een zegen om Christus wil. En als wij deze middag in een leerdienst bijeengekomen zijn en verder onderwijs hopen te krijgen over de bewaring van uw kinderen door uw trouw en door uw genade, dan bidden wij of daar een boodschap in mag liggen voor ons allen. Het is wel waar, Heren, dat er bijzonder een boodschap in ligt voor de uwen, die het ook naar de mate van het geloof dat u hen gaf mogen weten, de uwe te zijn, ook al kan dat zo bestreden en aangevochten zijn, maar het is toch juist ook voor hen dat de troost van deze middag geldt. Dat uw raad niet verbroken kan worden. En die raad behelst ook hun zaligheid. Dat uw belofte niet gebroken kan worden. En u deed uw belofte aan hen. Dat de voorbeden van Christus en het werk van Christus niet ongedaan gemaakt kan worden. En ze betreft ook hen. Maar Heren, we bidden van u. Enerzijds dat dit stuk uit de leer die naar uw woord is gepreekt mag worden tot een levendige troost voor uw kerk. Dat is ook onze roeping vanmiddag. Maar laat het dan toch ook zo zijn dat het een boodschap mag bevatten voor anderen. Voor hen die moeten belijden dat ze deze dingen voor zichzelf niet zo weten. Dat ze misschien het tegenovergestelde ook wel weten. Dat ze uw kind niet zijn. En Heren, als dat zo is, wilt u dan geven dat er vanmiddag toch een woord voor ons zou bij zijn? Wilt u geven dat de Satan geweerd mag worden? Als hij het ons duidelijk zal proberen te maken dat het zinloos is om onder uw woord te verkeren. Als hij ons zal duidelijk maken dat de zaligheid voor ons niet meer mogelijk is. Of als hij ons op een heel oppervlakkige manier, zonder grond, wil duidelijk maken dat het met ons dan toch ook nog wel goed zou komen. Heren, het gevaar ligt er zo aan twee kanten. En wie is nu uw dienaar vanmiddag? Mens met veel zonden en met gebreken. Iemand die vanuit zichzelf helemaal niet preken kan. Die uw woord ook niet kan brengen naar de zin en mening van uw geest, tenzij dat u daarvoor geeft wat nodig is. Mogen we u daar dan om bidden? Mogen we u daar dan ootmoedig om bedelen, Heren? Wil u het geven? Opdat het dan toch zo mag zijn dat we hier over een uur of anderhalf dit kerkgebouw verlaten, maar in het besef dat het goed was om op deze plaats geweest te zijn. Heren, laat ons dan ook biddend onder uw woord verkeren, hoe het ook met ons is geestelijk. Bewaar ons er toch voor dat we onbewogen en onverschillig onder uw woord blijven. Als het zo is, maakt u het deze middag, kon het zijn, nog anders. En ook daarvoor geldt, wij brengen u niets aan om daarin verandering te brengen, maar wilt u reden nemen uit uzelf en wil u woorden schenken die daarvoor nodig zijn. Heren, wij bidden van u of u wil denken aan ons allen. U kent de zorgen en de strijd, de eenzaamheid, de worsteling en de vragen die er kunnen zijn in ons leven. Wil u gedenken. Heren, dat bidden we u ook voor degene die te maken hebben met breuken en scheuren in het huwelijk of in het gezin. Dat bidden we u voor degene die niet weten hoe het verder moet. Bij u is raad, bij u alleen. Ook al zeggen de omstandigheden zo vaak dat er geen raad meer is. En ook al zegt de duivel het zo vaak. Maar wilt u het vanmiddag eens doen bemerken? We bidden u, Heren, voor jongeren en voor ouderen die het om allerlei reden moeilijk kunnen hebben. U kent ieders hart. We dragen aan u op onze gemeente. We bidden of u de broeders van de kerkraad wil gedenken. En als we op deze middag, zo ook als eigen herder en leraar in de voorbeden, nog even willen terugkomen op de mansledenvergadering, dan bidden we u voor onze broeder van Voorde die herkozen werd, of u hem gedenken wil en alles wil geven wat nodig is in het ambtelijke werk. Op de vergadering heeft hij de oproep gedaan, broeders, bid voor ons. En mogen we die woorden als mannenbroeders van de kerkenraad ook herhalen in deze ogenblikken naar de gemeente toe. Heren, laat er veel gebed mogen zijn voor het ambtelijke werk. We denken aan onze broeder de Braber junior die het beroep niet kon, die de verkiezing niet kon aannemen. Heren, gedenk hem ook daarin. U weet wat voor strijd en wat voor worsteling dat heeft gegeven. Wilt u hem ook gedachtig zijn? We bidden u, Heren, voor de vacature die er eigenlijk zo nog is. We dragen onze broeder bouwmeester aan u op. Maar we bidden u ook of u genadig zou willen voorzien in die vacature. En of u wil geven dat ook daar gebed voor mag zijn. Heren, wees u met ons. U kent de zwakke plekken in de gemeente. U weet, Heren, waar de nood en waar ook de zwakte is onder ons. En we bidden van u of u juist wil geven wat nodig is op die plaatsen. Of u in ieder die verantwoordelijkheden draagt in de gemeente wil sterken en wil helpen. Of u al het werk dat gedaan wordt wil zegenen. En of u alles wat gedaan zou worden tot afbreuk ook wil schelden en wilt te sterk worden. Heere, scheld de Satan dat hij van ons vliede en dat hij geen voordeel over ons zou behalen. Bidden u voor het evangelisatiewerk als het ook zaterdag weer opnieuw vorm mag krijgen vanuit onze gemeente. Sterk allen die er hun krachten aan geven. Ik wil u geven dat het woord dat gezaaid wordt vrucht mag dragen. Ik wil u zelf meegaan. Wil u ondersteunen. Wil u mensen bereiken. Wees met ons in ons dagelijks werk. Geef ons daarbij wijsheid en geef ons daarbij kracht. Maar ook de genade om uit te komen voor uw naam en voor uw dienst. En als er ook onder ons zouden kunnen zijn met zoveel twijfel en vragen, mensen die niet weten wat er allemaal waar is, Heere, wil u ze laten zien dat u leeft en dat u regeert. Doet u dat ook in onze gemeente. Ontferm u zich over ons kerkelijke leven, waar zoveel zorgen zijn, Heere. Bewaar ons ervoor dat we ons boven anderen zullen stellen. Maar ontferm u zich ook over een kerk die zo ver afgeweken is bij de gronden der vaderen vandaan. Heere, wilt u opstaan en zich ontfermen? Wil u bijzonder ook zijn in gemeenten waar scheuren en moeite zijn, waar puinhopen zijn? Wilt u erover opstaan? Zo leggen we onze gebeden voor u neer. Wil ons horen en verhoren, niet omdat we het verdienen, maar uit genade. Amen. We gaan zingen van de 89ste psalm, het 14e en het 15e vers. 14. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreen, bezoeken met de roeg en bittere tegenheen, doch over hem mijn gunst en goedheid nooit doen ende. Niet feilen in mijn trouw, nog mijn verbond ooit schenden. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. 14 en 15 van Psalm 89. Er zijn evenals vanmorgen 3 collecten bestemd voor de eredienst, voor de kerkelijke kassen. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Na de prediking zingen we van Psalm 118, het zesde vers. Vooral vanwege de voorlaatste regel, de Heere bewaart zijn gunstgenoten. Psalm 118, vers 6, in antwoord op de prediking. Geliefde gemeente, onder de personen die wij ontmoeten op de lijdensweg van de Heer Jezus Christus, is een van de meest aansprekende figuren wel de persoon van Petrus. Die komen we zo op verschillende momenten op de lijdensweg tegen. En aanvankelijk is hij een hele felle tegenstander van het lijden van de Heer Jezus. Als de Heer Jezus voor de allereerste keer spreekt over zijn lijden en over zijn sterven, dan staat Petrus daar als het ware met zijn hand opgeheven. En dan zegt hij, wees u genadig, Heere, dat zal u geenszins geschieden. En dan moet de Heer Jezus hem ernstig bestraffen. Ga weg. Achter mij, Satanas, ge verzint niet de dingen die van God zijn, maar die van de mensen zijn. En als u Petrus dan een beetje verder volgt, ja, dan komt u hem tegen als iemand die ook zichzelf geestelijk gesproken heel erg overschat. Als de Heer Jezus zegt dat al zijn discipelen hem zullen verlaten, dan zegt hij, al zouden ze ook allemaal aan u geërgerd worden, maar ik geenszins, Heere. Petrus, een man in wiens hart het vuur van de liefde wel brandde, dat was er door genade. Maar er was zo weinig licht. En toen is het gebeurd. In die donkere nacht, de laatste nacht van het leven van de Heer Jezus op aarde, dat Petrus tegen alle waarschuwingen van Christus in zijn meester verloochende. Eén keer, twee keer, drie keer. En toch, ook al liet Petrus de Heer Jezus, om zo te zeggen, los. Maar de Heer Jezus liet Petrus niet los. Ook al verloochende Petrus de Heer Jezus heeft Petrus niet verloochend. Maar hij heeft hem bewaard. Omdat hij zo getrouw als sterk is. En bij dat wonder van de bewaring door God willen we met de hulp van de Heere ook deze middag stilstaan. Vanuit paragraaf 8. We schrijven daarbij het geheim van Gods bewaring. En dan letten we op drie korte vragen. Allereerst, hoe God bewaart. Vervolgens, wie God bewaart. En tenslotte, waarom God bewaart. Hoe God bewaart, wie hij bewaart en waarom hij bewaart. U weet intussen wel dat het grote conflict in hoofdstuk 5 tussen de remonstranten en de vaderen van Dort ging over de vraag of Gods kinderen nog zouden kunnen vallen, voorgoed kunnen vallen uit de genade. En dat de remonstranten daarop eigenlijk dit antwoord gaven, laat ik het nog eens iets anders zeggen voor de duidelijkheid dan dat ik het de vorige keren gezegd heb. Maar de remonstranten die zeiden, de Heere bewaart zijn kinderen wel, hij geeft genoeg genade om staande te blijven aan al de zijnen. Maar het hangt wel van de mens af of hij die genade gebruikt. En uiteindelijk heeft de mens het laatste woord. En de remonstranten vonden dat ook nodig om het zo te leren. Want, zeiden ze, als je het andere leert, Als je leert dat hoe dan ook Gods kinderen altijd bewaard zullen worden, uiteindelijk toch niet verloren kunnen gaan, ja, dan geef je toch een vrijbrief aan mensen om maar raak te leven in de zonde, want het komt toch altijd wel weer goed. Als we nog even letten op die dwaling van de remonstranten, dan voelt u wellicht aan, en jij, op welk punt het hier verkeerd gaat. Want uiteindelijk, ik zei het u al, heeft de mens in deze dwaling toch het laatste woord. God geeft kansen, maar de mens die maakt het verschil. En het is uiteindelijk dan toch aan de goede wil van de mens te danken of iemand zal volharden in Gods genade. En sommige mensen brengen die goede wil niet op. Ja, en dan is het zo dat de Heere, een van de uitleggers van de Dordtse leerregels, zegt het zo, dat de Heere, met eerbied gesproken, zijn boekhouding, zijn hemelse boekhouding af en toe moet bijwerken. Dat hij mensen moet schrappen uit het boek des levens, want ze zijn toch niet staande gebleven. Of dat hij ze na verloop van tijd misschien weer een keer moet bijschrijven, maar dan toch nog een keer moet schrappen. Hoe begrijpelijk deze opvatting van de remonstranten ook is, het is uiteindelijk een troosteloze leer. Het is een leer die zijn verwachting stelt op de mens. En dat is de grote kerndwaling van de remonstranten in alle opzichten. Op dat punt hebben ze steeds gedwaald. Ze legden de beslissing, de uiteindelijke beslissing bij de mens. Ze stelden hun laatste verwachting op de mens. Wat moet je daartegen antwoorden? Tegen deze leer die, en dat zullen we dan nog wel horen, uiteindelijk God van zijn eer berooft. Dat is het uiteindelijk, gemeente. De laatste consequentie van deze leer is dat er mensen zijn voor wie Christus gebeden heeft, maar hij heeft er voor niets voor gebeden. Dat er mensen zijn voor wie Christus zijn bloed gestort heeft, voor wie hij zijn leven gegeven heeft, maar helaas, het is mislukt, dat deeltje van zijn werk. Het is een God onterende, een Christus onterende leer. Als de uiteindelijke beslissing gelegd wordt bij de mens, dan houdt u een kerk over, om zo te zeggen, met mensen die het zingen, door u en mij samen, in plaats van door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En ten diepste zingen ze door mij alleen. Wat moet je daarop antwoorden? Als het gaat om het punt van de bewaring, van de volharding van de heilige. Wel, onze Dordtse vaderen die hebben daar heel zorgvuldig over gesproken. En dat moeten we altijd doen. Het christelijk geloof is niet simpel. Het christelijk geloof is niet simpel. Daar krijgt u niet. Ik weet wel, wij kunnen de kern van het evangelie in zekere zin misschien schrijven op een duimnagel. Dat begrijp ik aan de ene kant wel, maar de Heere geeft ons een heel woord. 66 boeken. En het vraagt van ons ook dat we over deze dingen nadenken, dat we ons daarin zullen verdiepen. Dat we niet met simpele antwoorden tevreden zijn. Het is anderzijds ook zo, laat niemand zich afgeschrikt weten, het is anderzijds ook zo dat de meest eenvoudige onder ons en degene die het minst bedeeld zou zijn met verstandelijke vermogens, zalig kan worden. Dat zal uw zaligheid nooit in de weg staan. Maar naar de mate van ons verstand mogen we ook gaan luisteren naar wat God in zijn woord zegt over deze dingen. En als het dan gaat bijvoorbeeld over de bewaring van Gods kinderen en hoe de Heere zijn kinderen bewaart, dan zijn daar eigenlijk drie dingen op te zeggen. Ze staan niet allemaal in paragraaf 8, twee van de drie wel, maar laat ik beginnen met het eerste. Hoe God zijn kinderen bewaart. Allereerst is het zo dat de Heere zijn kinderen voor heel veel zonden wil bewaren. En ook wel bewaart. Dat is het eerste, bijbels gezien, wat er ligt in het wonder van de bewaring van God. God wil zijn kinderen voor veel zonden bewaren, maar nooit losgemaakt van de middelen. De Heere wil zijn kinderen wel bewaren, maar hij roept ze tegelijk op om te bidden en te waken. Waak en bid dat ge niet in verzoeking komt. Geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak, zegt de Heer Jezus in de hof van Gethsemane. Dus de Heere wil voor de zonde bewaren, maar door een getrouw gebruik van de middelen van de genade heen. En als Gods kind slap wordt in het gebruik van de middelen, dan zal die na kortere of langere tijd gaan uitglijden. En dan zal die gaan struikelen en dan zal die gaan vallen. Als het morgengebed ontbreekt in het leven van Gods kinderen. Als er niet meer aan het begin van de dag gebeden wordt, Heere, bewaar me toch voor de zonde. Leid me niet in verzoeking, maar verlos me van de boze. Dan bevindt zo'n mensenkind zich al in gevaar. Als de omgang met de Heere door het woord en door de overdenking van het woord gaat ontbreken, dan begeeft een kind van God zich in gevaar. Daar gaat hij uiteentrekken wat God samengevoegd heeft. De middelen en zijn bewaring. Die horen bij elkaar. Dat is het eerste antwoord op de vraag hoe de Heere zijn kinderen bewaart. Hij wil ze voor veel zonden bewaren, maar nooit los van de middelen. En daar ligt dus een dringende aansporing, ook een liefdevolle aansporing van de Heere, in dat wij de middelen zullen gebruiken, gemeente. Tweede manier van bewaring is als een kind van God nu in grote, in zware zonde valt. En ik heb u al eerder gezegd en we hebben dat herhaaldelijk gezien. Dat gebeurt eigenlijk altijd in dat verslappen en steeds slordiger worden. Maar dan kan een kind van God in soms zware, gruwelijke zonde vallen. Denkt u aan Petrus in zijn verloochening, aan Simson, aan Lot, aan David, noemt u ze maar op. Ze zijn zo aan te wijzen in Gods woord. Maar als dat dan gebeurt, als er een droevige val plaatsvindt, want wat is dat toch droevig? En wat is dat toch tot oneer van de Heere? Ook als dat in kerkelijk Nederland plaatsvindt. En dan moesten wij er ook maar voor bewaard worden, gemeente, om daar inderdaad op een verkeerde manier over te gaan spreken. Al te snel kan er dan een soort sensatiezucht komen. Maar als dat gebeurt met iemand van Gods kinderen, dan bewaart God in zo iemand toch zijn genadewerk. Dan blijft er, hebben we een van de vorige keren gezien, op de bodem van het hart iets liggen wat het ook met die zonde niet eens is. Zodat, en dat was een duidelijk bijbels voorbeeld, zodat David, toen die van de verboden vrucht had gegeten door overspel te plegen met Bathseba, en toen hij heel dat moordplan had bedacht tegen Uria, maar zodat David toch Gods hand op hem voelde drukken en brulde, kermde als een gewond dier. Gods kind zondigt niet goedkoop. Er blijft op de bodem van het hart iets wat zich altijd tegen die zonde zal verzetten. God bewaart zijn genadewerk ook in de gelovigen. Hoe staat dat er in paragraaf 8? Want dat staat er wel. Dan lees ik, het is in mijn Bijbel de derde, de vierde regel, dat zij nog ganselijk van het geloof en de genade uitvallen. Ze vallen er niet helemaal van uit. Het geloof is wel niet meer actief, is wel niet meer in de beoefening, maar de gave van het geloof blijft toch nog op de bodem van het hart liggen. En de genade die God schonk, iets daarvan blijft er toch aanwezig, al merk je er misschien niets van en voor, de waarneming ligt alles onder de as. Dat is dus het tweede. De Heere bewaart voor zonden altijd door de middelen. De Heere bewaart als zijn kinderen in grote zonden vallen toch zijn genadewerk in hen. Dat was het tweede. En dan het derde. De Heere brengt zijn kinderen toch ook vanuit die diepe val in de zonde weer terug. En dat doet hij altijd in een rechte weg. Dat doet de Heere altijd in een weg waarin die zonde ook schuld wordt. En waarin die zonde ook beleden wordt. En waarin een mens toch gaat zoeken naar vergeving van zijn zonde in het bloed van Christus. En dat ook vindt. En waarin een mens ook tegen de zonde des te ingespannener zal strijden. Eén voorbeeld vanuit dat leven van Petrus. Als Petrus nu tot bekering wordt gebracht. Want dat woord dat moet u bijbels gezien gebruiken. Als Petrus na die verloochening weer teruggebracht wordt tot de Heer. Als hij tot bekering gebracht wordt, hoe gaat dat dan? Dan lezen we en de Heere zich omkerende zag Petrus aan. En in die ene blik van Christus, daar lag zoveel in. Daar lag in Petrus, wat heb je nu gedaan? Heb je tot 3 keer toegezegd dat je me niet kent? Petrus, ik heb alles gehoord. Petrus, ik weet alle dingen. Petrus, heb ik u hier niet tegen gewaarschuwd en heb ik het niet gezegd? Simon, Simon, de Satan zal u zeer, heeft u zeer begeerd om te siften als de tarwe. Heb ik het niet gezegd, Petrus? Waak en bid op dat ge niet in verzoeking komt. Dat lag allemaal in die blik van Christus. Maar toch ook die liefde. Petrus, u kunt wel van mij af en u hebt me wel 3 keer verloochend. Maar ik kan niet van u af. Kijk hem met die ene blik. Vernieuwde de Heer Jezus Petrus tot bekering vanuit zijn zonde. Zodat hij in berouw, en dat komt er dan echt, want Petrus ging naar buiten en hij weende bitterlijk, maar zodat hij in berouw wederkeert. Gebeurt dat altijd met een blik, dominee? Nee, want de Heer Jezus is lichamelijk niet meer onder ons. Hoe gebeurt dat nu vandaag? Wel, zoals het ook bij David gebeurde. Door woord en geest. Het was toch door het woord van Nathan en door de Heilige Geest die de geest van de verootmoediging is. Dat David op zijn knieën gebracht werd. Ja, zegt iemand, maar waarom staat dat voorbeeld van Petrus er dan ook in de Bijbel? Die ene blik. Weet u waarom? Ik denk om duidelijk te maken dat het voor Christus maar, met eerbied gesproken, een kleinigheid is. Het is voor Christus maar een kleinigheid om zijn kinderen, niet de zonde natuurlijk, maar wel om zijn kind tot bekering te vernieuwen. Dat vernieuwen, dat is voor een kind van God in zichzelf zo onmogelijk. Maar het is voor Christus maar een blik. Kijk, als er kinderen van God onder ons zouden zijn die zo verstokt geraakt zijn in een weg die niet goed is, dan predik ik u deze middag aan Christus die, als hij u aankijkt, u zal vernieuwen tot bekering. Daar is slechts een blik van hem voor nodig. Als hij u aankijkt zoals hij Petrus aankeek. Als hij u door woord en geest zo aankijkt. Als het woord zo tot u komt. Dan komt u op de knieën. Dan komt u op de plaats waar Petrus kwam. En toen die daar naar buiten gingen. Hij weende bitterlijk, staat er in de Bijbel, maar dat was een veel betere plaats dan toen hij zich stond te warmen bij het vuur. En toen dat bittere verdriet er helemaal nog niet was. Buiten bitter wenen, met die liefdesblik van Christus op je netvlies, in je ziel, dat is veel beter. Dan bij het vuur staan en Christus verloochenen en verder gaan in de zonde. En als Christus nu zo machtig is dat hij met die ene blik Petrus kon terugbrengen. Helemaal kon terugbrengen vanuit de zonde. Zou hij door woord en geest uw leven ook niet kunnen vernieuwen. Als u geen genade kent. Zou voor hem iets te wonderlijk zijn? Gelooft u dat nog, gemeente? Geloof je dat nog? Dat als de Heere gaat spreken in zijn woord en als hij je vanuit dat woord van zijn majesteit gaat aankijken, dat dan je leven echt tot verandering komt. Wie je ook bent en hoe je ook gezondigd hebt, zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn, 80-jarige, 90-jarige onder ons. U die misschien wel bent gaan wanhopen en die het zei voor uzelf, kan nooit meer. Of 40-jarige, dat kan ook, met dezelfde gedachte. Maar zou nou voor hem iets te wonderlijk zijn, zoek dan met eerbied gesproken die blik toch te ontvangen. Laat uw leven toch een leven zijn dat biddend gebonden is aan het woord van de Heere. Hoe hij zijn kinderen bewaart, dat was onze eerste gedachte. Nog een keer, hij bewaart voor de zonde, maar nooit los van de middelen. Hij bewaart zijn eigen werk, zelfs in de val, in de zonde. En hij brengt in een rechte weg zijn afgedwaalde schapen weer terug uit de zonde. En als het voor de kinderen moeilijk is, probeer maar te denken aan dat voorbeeld dat ik wel vaker gegeven heb. Maar ik denk dat het een voorbeeld is wat precies aangeeft hoe de goede herder zijn schapen bewaart. Hoe Christus zijn gelovigen bewaart. Dat doet hij als die leidende herder. Die zijn schapen steeds naar zich toe roept. Maar zijn schapen kunnen ook afdwalen. En ze kunnen zich ook bezeren en verwonden op een dwaalweg die niet goed is. Maar hij brengt ze terug. Onze tweede gedachte. Wie hij bewaart. Wie zijn dat? Ja, zegt iemand, als duidelijk. Daar is het vanmiddag over gegaan en dat hebt u al gezegd. Dat zijn Gods kinderen. Maar wat staat er over hen in paragraaf 8? Daar staan twee dingen. Het eerste wat erin staat vindt u in de eerste zin. Kijkt u maar mee. Alzo verkrijgen zij dan dit niet door hun verdiensten. Dus wie zijn het, Gods kinderen, die bewaard worden? Het zijn mensen die het niet verdienen. En het tweede wat er over hen gezegd wordt, dat staat erachter, ook niet door hun krachten. Dus het zijn ook mensen die zichzelf helemaal niet bewaren kunnen. Die in zichzelf krachteloos zijn. Dat zijn twee opmerkelijke eigenschappen, gemeente, die hier genoemd worden. Onwaardige mensen, dat betekent ze hebben het niet verdiend, en krachteloze mensen. En die worden bewaard. Het zijn dus geen mensen van wie geldt dat wij zouden zeggen, en die komen daar echt voor in aanmerking. Juist niet. Het zijn mensen die iets kennen van die belijdenis. Heer, ik heb het helemaal niet verdiend. Ik geloof, gemeente, dat dat een belijdenis is die de Heere leert in het leven van de genade als Hij je zalig gaat maken. Als Hij je zalig gaat maken, dan gaat Hij je laten zien dat je een zondaar bent die het niet verdient. En dat wordt dan wel beseft en dat wordt dan wel ingeleefd. Maar dat wordt vervolgens in het leven van de genade steeds meer en steeds dieper ingeleefd. Niet verdiend. Heren, dat u het toch uithoudt met zo'n mens als ik ben. Ik heb het helemaal niet meer verdiend dat u me bewaart. Denk u niet dat Petrus dat heeft ingeleefd toen hij daar die donkere nacht inging en bitter weende? Natuurlijk, hij kon de genade van Christus niet missen. Het was niet zo dat hij er onverschillig onder geweest is en dat hij heeft gezegd, nou heren, of u me nu nog opzoekt, of u nou nog terugkomt op uw werk of niet, ja dat is me verder ook maar om het even. Nee, zo niet, natuurlijk niet. Als de Heer een band legt, dan zal die band altijd weer gaan trekken. En dan kun je de Heer helemaal niet meer missen. Maar wel de belijdenis, Heer, ik heb het niet meer verdiend. Dat is nou wel een punt, gemeente, in ons leven dat we moeten kennen. Dat punt dat we het voor de Heere gaan belijden, dat we het niet verdienen, niet waard zijn, geen recht hebben. Dat heeft niets te maken met een minderwaardigheidscomplex, dat moet u goed uit elkaar houden. Dat heeft niets te maken met de gedachte dat wij waardeloos zouden zijn. Integendeel, we hebben dat vaker gehoord vanuit het woord van God. Ieder mens heeft als schepsel van God grote waarde. En ieder mens heeft ook van de Heere bepaalde eigenschappen en gaven en talenten ontvangen. En die maken u en jou waardevol. En bovendien dragen we in ons binnenste een waardevolle, een kostbare ziel voor de eeuwigheid. Maar al is dat allemaal waar, intussen geldt nog wel dat we tegenover de Heere niets verdiend hebben van zijn genade. En dat is wat we bedoelen als we zeggen onwaardige zondaren. Als u dat nu al mogelijk vindt, als u denkt dat kan ik nooit worden, daar ben ik veel te trots voor, veel te hoogmoedig voor. Dan moet u het aan de Heere vragen. Heere, wil u me daar brengen? Want vanuit mezelf kom ik daar ook nooit. Als de Heere je er brengt wel, dan kom je op die plaats waar je het voor Hem gaat erkennen. Mensen die niets verdiend hebben en mensen, ik zei het u al, die ook geen krachten hebben. Hoe staat het een stukje verderop in paragraaf 8? Dat ze zoveel hen aangaat, niet alleen lichtelijk, gemakkelijk in de val zouden kunnen blijven of verloren zouden kunnen gaan, maar dat dat ook ongetwijfeld geschieden zou. Dus onze belijdenis geeft niet zo hoog op hoor van Gods kinderen in zichzelf. Die zegt als ze aan zichzelf overgelaten worden, dan gaan ze allemaal voor eeuwig verloren. Dat moet Gods kinderen buitengewoon ootmoedig maken. Buitengewoon afhankelijk maken. Buitengewoon waakzaam maken. Het zijn krachteloze mensen in zichzelf. Daarom heeft de Heer Jezus ook dat gebed geleerd aan zijn discipelen. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Wie hij bewaart. Mag ik het nog op een andere manier zeggen, gemeente? En dat is dan een laatste antwoord in onze tweede gedachte. Weet u wie hij bewaart? Denk aan dat woord uit Johannes. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Wie bewaart Christus? Degene die hem door zijn Vader gegeven zijn, zeker. Maar in dit woord zegt hij het zo, degene die tot mij komen. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En dat woord uitwerpen, dat heeft eigenlijk een dubbele betekenis. Dat betekent aan de ene kant dat Christus een zondaar die tot hem komt met zijn schuld en met zijn zonde en in zijn onwaardigheid niet zal tegenhouden. Dat Christus een zondaar in zijn armoede en in zijn gebrek niet de deur zal wijzen. Dat is het ene. Hij zal ze niet tegenhouden. Hij zal ze niet wegzenden. Hij zal ze niet uitwerpen. Maar het betekent ook, hij zal ze, nadat hij ze ontvangen heeft, nadat hij ze genade gegeven heeft, uiteindelijk niet ooit toch nog een keertje laten vallen. Maar hij zal ze bewaren. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Gemeente, mag dat eens het woord zijn wat op uw hart gaat wegen. Want dat is een woord dat krijgt waarde voor bestreden zielen. Voor bestreden mensen onder ons die zichzelf afvragen, maar zou ik wel tot de Heere mogen komen? Zou ik wel om genade aan hem mogen vragen? Zou hij zijn genade ook aan mij willen schenken? Wie tot mij komt, zal ik geenszins, zal ik niet uitwerpen. Als alles u aanklaagt, als alles u beschuldigt, als alles spreekt van uw gebrek en van uw onwaardigheid, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. U kent dat prachtige boek van John Bunyan misschien wel. Komst en welkomst tot de Heer Jezus Christus. Of een andere titel van een andere vertaling van hetzelfde boek. Komen tot Jezus Christus. En daarin geeft Bunyan op allerlei bezwaren en allerlei tegenwerpingen van een angstig, vrezend zondaarshart iedere keer dit antwoord. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Wel, Christus zal ze niet wegsturen. Heb geen harde gedachten van wie hij is. Als u komt met uw armoede en met uw gebrek, hij zal u niet wegzenden. Als u komt met uw schuld en met de puinhopen van uw leven, hij zal u niet uitwerpen. En hij zal zijn kinderen nooit uitwerpen nadat hij ze genade gegeven heeft en nadat hij ze tot zijn kudde bracht. Waarom niet? Dat is onze laatste gedachte. Waarom hij bewaart. We hebben inmiddels al een stukje gelezen. Laten we paragraaf 8 zo nog eens even vanaf het begin doornemen. Alzo verkrijgen zij dan dit niet door hun verdiensten of krachten, maar uit de genadige barmhartigheid van God. Daar staat eigenlijk al een eerste antwoord op die vraag waarom hij bewaart. Vanwege zijn genadige barmhartigheid. En hoe bewaart hij dan? Dat hebben we overdacht. Dat ze niet ganselijk van het geloof en de genade uitvallen. Dat ze niet tot het einde toe in de val blijven of verloren gaan. Al is het zo dat zoveel het hen gaat, dat niet alleen lichtelijk zou kunnen geschieden, maar ook ongetwijfeld geschieden zou. Toch ten aanzien van God kan het ganselijk niet geschieden. Waarom niet? 5 redenen die hier worden genoemd. Allereerst vanwege zijn raad. Dewijl nog zijn raad veranderd kan worden. Dat is de eerste grote steun, het eerste fundament van de bewaring door God, zijn raad. Raad is een ander woord voor plan. Gods eeuwige plan. Gods verkiezende genade. De Heer heeft het toch gezegd, al door de profeet Jesaja: mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. De raad van God kan niet verbroken worden. En daarom zal de Heere iemand aan wie hij genade ging geven nooit laten vallen. Voor eeuwig. Als hij de naam van zo'n jongen of zo'n meisje, van zo'n man of zo'n vrouw heeft geschreven in het boek des levens, dan zal hij hem er nooit uithalen. Gods raad, Gods plan kan niet verbroken, kan niet veranderd worden. Dat is hier neergeschreven als een troost. Als een troost voor een kind van God die zo bang kan zijn voor zichzelf. En die denkt toch, Heer, hoe moet het nog? Hoe zal het ooit met me gaan? Kijk eens, Gods raad zal bestaan. Uw zaligheid, kind van God, ligt vast in de verkiezende genade van God. Dat is het eerste. De tweede, zijn belofte kan niet gebroken worden. Dat staat er ook. Nog zijn belofte gebroken. Wat voor belofte is dat? Wel, die belofte: niemand zal ze uit mijn hand rukken. Of, door onze vaderen is er ook op die belofte gewezen, het woord uit Jesaja 54, waar staat: want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen, spreekt de Heere, uw ontfermer. God zal zijn belofte nooit verbreken. En Gods kind wordt ook op dit punt dus gewezen op de belofte van God. Al wat hij ooit beloofd heeft, zal bestaan. En dat is dan om daar des te meer biddend schuiling bij te zoeken. Nog een derde reden. En dan wordt paragraaf 8 nog iets concreter. De roeping naar zijn voornemen kan niet herroepen worden. De roeping naar zijn voornemen. Dat is, uitdrukking uit Romeinen 8, dat is eigenlijk een aanduiding voor de wedergeboorte. Als een zondaar wederom geboren is, als de Heere daarin begonnen is te werken, Als hij zo'n mens van dood levend maakt. Als hij hem met kracht roept. Dan geldt dat die roeping nooit meer ongedaan kan worden gemaakt. Dan zal de Heer inderdaad ook voleinden, afmaken wat hij begonnen is te doen. Dat is ook zo'n troostwoord voor mensen die zichzelf soms getekend vinden in het beeld van gekrookte rieten en rokende vlaswieken. Mensen die zo vreesachtig kunnen zijn, die niet durven ontkennen dat de Heere genade heeft gegeven in hun leven, maar als ze toch weer zien op zichzelf en als ze zien op dat kleine beginsel, maar als het een echt beginsel van God is, dan zal de Heer ook voortgaan. En dan zal de Heer zijn werk nooit wegstoten. De roeping naar zijn voornemen kan de Heer niet herroepen. En dan de vierde pilaar, het vierde fundament. De verdienste en de voorbidding en de bewaring van Christus kan niet krachteloos gemaakt worden. Dat staat er prachtig. Als Petrus daar de Heer Jezus tot 3 keer toe verloochent. Waarom kon de Heer Jezus Petrus toch niet loslaten? Waarom heeft de Heer Jezus Petrus aangezien in liefde? En waarom heeft die blik van zijn liefde het gezegd, Petrus, ik kan van u niet af? Omdat de Heer Jezus ook voor Petrus gebeden had. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Omdat Christus zijn bloed zou storten ook voor Petrus. Omdat hij al die slagen in zijn gezicht kreeg, terwijl Petrus hem nog stond te verloochenen of net naar buiten gelopen was. Ook voor Petrus. De verdienste van Christus kan niet krachteloos gemaakt worden. De voorbidding van Christus niet. De bewaring van Christus niet. Zijn werk staat er zelf voor in. En dan het laatste, gemeente. We komen aan het eind van paragraaf 8. Waarom is het dat de Heere bewaart? Het laatste is de verzegeling van de Heilige Geest kan niet verijdeld of vernietigd worden. Dat is opnieuw een moeilijke uitdrukking. Het is ook een uitdrukking die heel wat vragen opgeroepen heeft. Maar laat ik het eenvoudig zo zeggen. Wat hier bedoeld wordt met de verzegeling met de Heilige Geest is dat de Heilige Geest iedereen die zaligmakende genade ontvangt, als het ware een zegel opdrukt. Een eigendomszegel dat zo iemand van God geworden is. En dat dat Gods werk is. En als de Heilige Geest dat heeft gedaan, zegel als een teken van eigendom. Als de Heilige Geest bij de bekering van een zondaar, als het ware daar van Gods wegen een zegel opgedrukt heeft en heeft gezegd, en hij is nu door genade Gods kind geworden. Zij is Gods kind geworden. Dan kan dat niet verijdeld. Dan kan dat niet vernietigd worden. Het is niet zo dat de Heilige Geest met eerbied gesproken een zegel opdrukt. En dat hij na verloop van tijd dat zegel weer komt weghalen. Zo niet. Waarom heeft die uitdrukking dan heel veel vragen opgeroepen? Omdat de verzegeling van de Heilige Geest ook nog van een andere kant bezien kan worden. U kunt het zien van de kant van God en zo bedoelen onze opstellers het hier. Maar u kunt het ook zien van de andere kant. Ziet ieder van Gods kinderen dat zegel even duidelijk? Heeft ieder daar zicht op? zal ieder van Gods kinderen met dezelfde vrijmoedigheid zeggen, ik ben een kind van God. Dat is nog een andere zaak. Dat kan inderdaad ook zo bestreden zijn. Daar is ook het licht van Gods geest zo over nodig. Maar het wordt hier bekeken van de zijde van God. En als de Heilige Geest een zondaar tot eigendom, bijzonder eigendom van de genadige God maakt, dan kan dat nooit verijdeld, nooit vernietigd worden. Als ik het nou zou moeten samenvatten, gemeente, dan zou ik het zo zeggen. Zoals ik het verschillende van Gods kinderen wel heb horen zeggen. Die het mochten zeggen met een bestreden zekerheid, maar toch ook door het geloof. Mijn zaligheid ligt vast in het werk van een drie-enige God. Dat staat hier eigenlijk. De zaligheid van Gods kind ligt vast in het werk van een drie-enige God. In het werk van de Vader die verkiest en die van zijn verkiezing niet af kan. In het werk van de Zoon die zijn leven heeft gegeven voor zijn schapen. En daarom zal er geen schaap of geen lam verloren gaan van zijn kudde. In het werk van de Heilige Geest die zondaren wederbaart. En als hij dat heeft gedaan, dan zal dat nooit verijdeld of vernietigd kunnen worden. Het is dus een troostleer die hier gepreekt wordt. De troostleer van de bewaring van Gods kinderen. Het was door al hun afwijkingen heen die de Heere ook tot schuld maakt. En die de Heere ook bitter maakt. En de Heere geven dat Gods kinderen juist ook op deze dingen zouden mogen zien. Dat ze de troost daaruit mogen putten. Ook deze middag. En dat ze des te meer een reden in zullen vinden om te strijden tegen de zonde en om te vluchten voor de zonde. En om dicht bij de herder te blijven. En dominee, als je nou toch vanmiddag moet zeggen, maar ik weet het wel heel zeker, geen kind van God, ik ken die dingen niet. Zou je ze dan niet gaan zoeken, gemeente? Want een betere God dan deze God is er niet. Het is een God die zo onbegrijpelijk trouw is. Zo trouw aan zichzelf. Een betere meester als de Heer Jezus Christus is er toch niet. Als Petrus hem zo laat vallen voor de mensen tot drie keer toe. Als niemand van de discipelen het één keer voor de Heer Jezus opneemt. Is u dat wel eens opgevallen? Dat als de Heer Jezus daar staat voor Caiaphas, als hij staat voor Pilatus, als al die beschuldigingen naar hem toegeslingerd worden, dat u dan geen Bartimeus tegenkomt die zegt, maar ik wil een woord doen ten goede van die man daar, want die heeft mij genezen van mijn blindheid. En dat daar niet Maria Magdalena staat die zegt, zeg en ik wil iets goeds vertellen, want hij heeft al die duivelen uit me geworpen. En dat die discipelen daar kwamen en dat ze zeiden, maar hij is het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En zo hebben we mogen zien, helemaal niemand. Er was niemand die de Heer Jezus geholpen heeft. Ze hebben zijn lijden en zijn sterven alleen maar verzwaard, voor zover ze er aanwezig waren. Petrus en Maria op Golgotha. En toch, de Heer Jezus kon van hen niet af. Hij bleef ze trouw. Hij gaf zijn leven voor hen. Hij wilde zijn handen laten doorboren voor hen. Hij wilde zijn voeten laten doorboren. Hij wilde sterven aan een kruis. Hij wilde de toorn van God dragen in hun plaats. Een betere meester dan deze Christus zul je nooit vinden. Zult u nooit vinden. Die is er niet. Er is er één die door deze wereld rondgaat en die zich ook aandient als een meester. Een meester die heel wat geeft, tenminste zo lijkt het. Een meester die heel wat belooft. Een meester die zegt, dien mij en geniet van de zonde. Dien mij en je zult de vrijheid vinden. Dien mij en je kan doen waar je zin in hebt. En als je die meester dient en blijft dienen, dan zul je straks voor eeuwig bij hem moeten zijn. En dan zul je voor eeuwig de schaterlach van de duivel moeten horen, die zich voor eeuwig op een satanische wijze zal verheugen in het feit dat je hem gevolgd bent. Het is een meester die wel goed lijkt, maar die het niet is, die uiteindelijk voor eeuwig teleurstelt. Dat doet Christus niet. Christus is een eerlijke meester. Christus is een meester die eerlijk tot je spreekt. Die precies zegt wat er niet goed is. Die het blootlegt. Maar Christus is ook een meester die van al zijn onderdanen nooit meer af kan en af wil. Zou je die meester niet zoeken te dienen? Als hij nog te vinden is. Als de deur van Gods genade nog niet gesloten is. Als de zondvloed wel komt, om het in dat beeld te zeggen. Maar als nu de ark der behoudenis nog geopend is. Of zul jij zoeken als de deur dicht gegaan is? Zul je kloppen en het zeggen, Heere, Heere, doe ons open. Maar als het te laat is en als de Heere het moet zeggen, ik heb u nooit gekend. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Je weet niet of het morgen is. Ik heb dat vaker gezegd. En ik zeg het nu nog een keer. Want ik raak er steeds dieper van overtuigd. Wij weten niet of de Heere morgen nog te vinden is voor jou. Maar heden, zo gij zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Want morgen kan het te laat zijn. Heden, zo gij zijn stem hoort, buig voor hem. Zoek hem en leef. Amen.
Thank you.
Eindigen we met dankgebed. Heere, heilig uw woord aan ons hart, de roepstem tot bekering die uitging, maar ook de troostboodschap voor uw kinderen en de lieflijke nodiging om toch acht te geven op deze goede meester. Heere, vergeef al het zondige en al het gebrekkige van ons. Gedenk ons in deze pas begonnen week. Wil u bijzonder denken aan hen die het moeilijk hebben. Zegen al het werk in het midden van de gemeente. En wil ons op de vrijdagavond, de dag waarop we stilstaan bij uw heilige sterven, samenbrengen onder uw woord. En dat tot zaligheid van onze ziel. We vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 52, het zevende vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. 7 van Psalm 52. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.